iets hoger doen. Test, test. Hallo.
Ja, het is goed. Ja. Nou ja, volgens mij mijn stem is redelijk luid wel, maar ondertussen wordt de techniek vast. Mijn naam is dus Arjan en ik werk in een gebedshuis. Dus al sinds 2011 doe ik dat fulltime. Dus dat is inmiddels al best een tijd. Dus gebed, zou je kunnen zeggen, is eigenlijk mijn kernproduct of zo. Ja, het is geen product hoor, maar is hetgene wat waar mijn roeping om te dienen in de gemeente van de Heer Jezus in deze regio eigenlijk om begonnen is. Dus ik dacht, ja, het is wel weer eens goed als ik weer eens hier spreek, en dat mag ik wel vaker doen, om weer eens gewoon echt over gebed te spreken. En ik ben bij het doorbladeren van mijn oude aantekeningen zag ik dat ik wel eens over het Onze Vader gesproken heb hier. Dus het is niet de eerste keer dat ik over gebed spreek. Maar vanmorgen wil ik dat absoluut weer doen. En de titel, wat jullie ook kunnen zien, is eigenlijk bidden voor wat God belangrijk vindt. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, waarom, waarvoor, wat wil God dat wij bidden? En mijn doel vanmorgen is gewoon een uitdaging neerleggen en gewoon een stukje input geven, zodat we kunnen groeien in ons leven met de Heer. Ik moest denken in mijn voorbereiding aan misschien wel een van de liedjes die ik van het langst geleden uit mijn kindertijd nog herinner. Lees je Bijbel, bid elke dag, als je groeien wilt of dat je groeien mag. Zo zongen wij het. En zo simpel is het eigenlijk. En misschien is dat wel de samenvatting van mijn preek met een kleine kanttekening. Lees je Bijbel, bid elke dag, maar die twee dingen horen helemaal in elkaar te zitten. Dus wat we bidden en wat we lezen in het woord, daar zou heel veel overlap in moeten zitten. Dat is wat God graag wil. En ik ga met jullie daar een stukje doorheen. Maar voordat ik dat ga doen, ook door de aantekeningen, ik ben redelijk gestructureerd, anders vertel ik veel te veel en ben ik veel te lang bezig. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik graag even bidden nog. Ja. Ja, Vader, dank u wel dat we niet alleen over u kunnen praten en zingen. Vader God, maar dat we met u kunnen praten. En tot u kunnen zingen en dat er een ontmoeting met u mogelijk is. Dat het van twee kanten komt. Dat ons geloof in u, dat onze relatie met u, ons navolgen van Jezus, dat het meer is dan ideeën die we aannemen als waar. Maar dat er een echte relatie met u is, God. Dank u wel dat we kunnen bidden, dat we kunnen praten. En ook al kan het soms voelen alsof het eenrichtingsverkeer is. Heer, u zegt in uw woord en u heeft door de geschiedenis heen en in al onze levens keer op keer laten zien dat u onze gebeden hoort en dat u ook spreekt tot ons, dat het tweerichtingsverkeer is, dat er relatie is. En ik vraag u, Vader, vanmorgen, als we praten over gebed, over bidden, over ons gesprek met u, dat u komt, Heer, en dat u helpt. Heer Jezus, moet denken aan wat er staat in Lucas 24. U opende het verstand van uw discipelen, zodat ze de schriften begrepen. Heer Jezus, wilt u komen vanmorgen en voor ieder van ons dat openen wat belangrijk is. Voor ons gezamenlijk, maar ook persoonlijk. Heer, ik vraag u dat er voor ieder van ons gewoon lampjes aan zullen gaan en dat we bemoedigd en aangemoedigd zullen worden vanmorgen. Heer, dat we nieuwe visie hebben om te groeien in ons leven met u. Om dieper te gaan. Om volwassener te worden in onze relatie met u. Heer, geef uw genade over het woord, over mij spreken en over ons horen. In de naam van Jezus. Amen. Alright. Bidden zoals God het wil. En Johannes 5 vers 14. En ik heb... Het is altijd leuk om verschillende bijbelvertalingen te nemen van bijbelversen die je leest. Want dat geeft vaak een stukje verdieping in, wat betekent dat vers? En Johannes 5, wel leuk, want en Johannes 5 stond vanmorgen ook al op de bier, maar een ander vers. Erwin, waar zit je? Dus Erwin heeft het vers gelezen vanmorgen al. We kunnen vol vertrouwen ons tot God wenden. In de zekerheid dat hij naar ons luistert. En daar mag je op zich een punt zetten. Je kunt je met vertrouwen tot God wenden in de zekerheid dat hij naar ons luistert. Maar in dit vers staat er wat achter. Als wij hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. Eigenlijk denk ik dat God sowieso wel hoort en luistert, ook als we domme dingen vragen. Dat is mijn ervaring, gelukkig. De praktijk is dat we het niet altijd weten. Maar er is een belofte in het woord, dat als we dingen bidden, dat als we gaan leren bidden zoals God het wil, en om die dingen gaan vragen en over die dingen gaan bidden die God belangrijk vindt, dan gebeurt er iets. Dan zegt God, dan weet je zeker dat ik reageer erop. Het gaat meer om, het gaat niet zozeer om het feit dat God het niet kan horen als we... Maar dat God wil reageren op onze gebeden, dat hij verhoort. Dat er dingen gebeuren op onze gebeden. En God verlangt dat we dat leren. In mijn eigen woorden gezegd, we kunnen vol vertrouwen bidden. En zelfs weten, zeker weten dat hij onze gebeden verhoort. Maar wel op voorwaarde dat we hem vragen om de dingen die hij belangrijk vindt. Het doet er dus toe, mijn eerste punt, wat we bidden. Dat is wat het woord zegt. Het doet er echt toe wat we vragen aan de Heer. Niet alle gebeden zijn hetzelfde. Jacobus, een bekend vers, daar zegt Jacobus, jullie hebben niets omdat je niet bidt. Maar dan gaat de zin door in het volgende vers, Jacobus 4 vers 3, maar als je bidt, dan kan het zijn dat je verkeerd bidt. Namelijk dat je bidt vanuit wat je zelf allemaal wil. Dat de bron van je gebeden is, ik wil dit en ik wil dat, ik vind dit en ik vind dat. In plaats van, Heer, wat wilt u? Een van de liederen die we zongen vanmorgen kwam dat zinnetje in wat Jezus bad in de hof van Gethsemane. Uw wil geschieden. Dat bidden we met onze Vader ook. Onze Vader die in de hemel is. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Dan is de vraag, maar wat wil God eigenlijk? En het doet ertoe dat we bidden in lijn met zijn wil. Want als we dingen vragen die hij helemaal niet wil, dan gebeurt er niks, gelukkig maar. Want hij weet echt wat goed is. Een voorbeeld in Matthäus 6, in de bergrede zegt Jezus, waarom ben je bezorgd over eten, drinken, dagelijkse dingen? Al deze dingen, daar zoeken de heidenen, zeg maar gewoon alle mensen in de wereld, zoeken naar gewoon alles wat je nodig hebt, wat je wil hebben voor jezelf. Op zich geen slechte dingen, het is niet gek om te willen eten, of drinken, of kleding te hebben, of gezondheid, al die gewone dingen, het is niet gek om dat te willen, maar Jezus zegt, daar zoekt de hele wereld naar, maar jullie, en dan komt het vers, zoeken jullie eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. En al het andere geeft God daarbij op zijn tijd. Het doet ertoe waar we naar verlangen en wat we vragen aan God. Maar gelukkig is er ook hulp bij ons gebed. Romeinen 8 en al de Bijbelversen staan in de notes, dus je kunt meelezen, maar ik vat ze vaak een beetje samen. Evenzo komt de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. Het woord zegt dus, voor ons allemaal als gelovigen is het niet gek dat we niet altijd het juiste bidden. Het staat er zwart op wit, we weten vaak niet wat we bidden moeten zoals God echt bedoeld heeft. En dat is oké, maar het is wel goed om het vast te stellen. We weten niet misschien altijd wat goed is om te vragen aan de Heer. Dat is een uitnodiging om te kunnen groeien. Om te kunnen leren. Iemand leert alleen als hij van zichzelf weet dat hij nog niet alles weet. Ik ben ook soms wel eigenwijs. Ik kan het ook soms wel beter weten. Mijn vrouw is altijd degene die me dat het beste weet terug te spiegelen. Ik vind dat van mezelf natuurlijk niet. Maar het punt is, als je zeker weet dat je het allemaal weet, dan sta je niet open om te leren. Op het moment dat je weet dat je iets niet weet, dat je nog een hoop te leren hebt, dan kan je ontvangen. Dit vers zegt dat we vaak niet weten hoe we moeten bidden zoals het hoort. Het is goed om dat te ontvangen. Om dat te horen en te zeggen, ja, Heer, misschien weet ik wel heel vaak niet eigenlijk wat ik moet bidden. En wat zegt het vers dan? Dan komt de Heilige Geest ons te hulp. Want de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Ook wel dus met woorden waar je zelf niet van weet wat het betekent. Sommige mensen denken dat dat gaat over tongentaal, voor bidden in de geest, maar ik denk dat het meer is. Dat het soms letterlijk is, gewoon je zucht en de Heilige Geest in je bid. En wat staat er dan? Hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is. Dus God weet, God die naar binnen kijkt, weet wat de Heilige Geest verlangt. Namelijk omdat hij, de Heilige Geest, wel naar de wil van God voor de Heilige pleit. Wij weten vaak niet wat de wil van God is als we bidden, maar de Heilige Geest weet het wel. Dus een aanmoediging om gewoon tijd te nemen, ook als je bidt zelf, om stil te zijn. En om te vertrouwen dat de Heilige Geest die in je woont, dat die ook met je meebidt. En soms is gewoon ademhalen genoeg om de Heilige Geest te laten bidden. Ik zag in de lijst van preken van het afgelopen half jaar, ik was namelijk, ik wist niet meer wat ik had gesproken vorige keer. En dat bleek in januari te wezen. Maar toen kwam ik tegen dat een van de preken die hier uitgesproken was, ik geloof dat broeder Jim daarover gesproken heeft, was over tongentaal. Over de Heilige Geest. En die hebben we echt nodig. Paulus zegt, ik ben blij dat ik meer dan wie dan ook bid in tongentaal, in de taal van de Heilige Geest, want dat hebben we zo nodig. Maar ook als je die taal niet hebt, of als dat niet gebeurt, of als je dat niet kent, dan bidt de Heilige Geest in je. Gewoon wees stil, geef ruimte aan de Heilige Geest. En zelfs zuchten is soms genoeg voor de Heilige Geest om door je heen in je binnenste te bidden tot God wat echt belangrijk is. Ten tweede, dingen die God belangrijk vindt en die hij graag geeft, die ontvangen we volgens het woord alleen als we erom bidden. Vooral, moet ik misschien zeggen. Gelukkig doet God meer dan datgene wat die mensen hoort bidden. Maar toch is dat wel in het woord de primaire manier dat God zegt van, hey, dat vers wat ik net voorlas aan het begin uit Jacobus, je hebt niet omdat je niet bidt. In principe wacht God tot hij hoort van ons. Al is het maar, help Heer. Al is het maar, Heer, hier ben ik. Zegen deze spijzen aan me. En de Heer, ik heb wel eens een prediker horen zeggen, de Heer heeft vertaalengelen. Dus, hij heeft die niet nodig natuurlijk, maar de Heer weet wat je echt nodig hebt. En het feit dat je naar hem gaat, is, dat is voor hem vaak genoeg om dingen te doen. Maar het woord laat zien dat het nodig is en belangrijk is dat we bidden. Denk aan wat Jezus zegt, ook in de bergreden. Wie bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die zal vinden. Wie klopt, voor hem zal de deur worden opengedaan. Er is een uitnodiging voor ons om te vragen. Dat is hoe God geeft. En wat geeft hij dan? Het eerste vers wat ik heb opgeschreven, Lucas 11. Als jullie die slecht zijn, aan jullie kinderen goede gaven kunnen geven, hoeveel te meer zal dan de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden? Er staat niet eens bij hen die daarom bidden, die dat vragen aan God. Het lijkt in dit vers wel, en ik denk dat dat heel bijbels is, dat wat de Vader het liefste geeft aan ons, is de hulp van de Heilige Geest. Wat we ook bidden. Of je nou voor je eten bidt, of voor gezondheid, of voor situaties in je leven, of je gaat de dingen uit het woord bidden, waar ik zo meteen wat meer over ga zeggen. Het antwoord van God op onze gebeden is wat hem betreft het liefste, dat hij ons de Heilige Geest geeft. Want het is de Heilige Geest die de genade van God uitwerkt in onze levens. Vandaar trouwens ook dat het woordje de genadegaven wordt verbonden aan de gaven van de Heilige Geest. 1 Korinthe 12, de genadegaven, de gaven van de Geest, zijn gaven van genade. Het is de Heilige Geest die Gods genade, Gods hulp, Gods werk in ons leven uitwerkt. Als wij tot hem bidden, staat er in dit vers. Handelingen 1 zegt Jezus tegen de discipelen, jullie moeten wachten in Jeruzalem totdat de Heilige Geest komt, want dan zul je kracht ontvangen. Dan zul je ontvangen wat je nodig hebt in je leven om als discipelen van Jezus en als getuigen van hem te leven. In 2 Korinthe schrijft Paulus aan de gemeente dat er een hoop problemen zijn waar hij doorheen gaat en een hoop moeite zijn. En dan zegt hij, we hadden het zo zwaar te verduren dat het onze krachten te boven ging. Vers 9, 2 Korinthe 1 vers 9. Maar juist dat liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op God die zelfs de doden opwekt. Voor wie niets te moeilijk is. En die ons heeft gered en opnieuw zal redden uit doodsgevaar. Op hem hebben wij onze hoop gevestigd. En eigenlijk is dat het hart van gebed. Als je bidt, is dat een getuigenis dat je zegt, ik heb niet genoeg van mezelf. Mijn kracht, mijn vermogen is niet genoeg. Maar uw kracht en uw vermogen zijn genoeg. Ik wend me tot u. Ik ben niet God. U bent God. En ik ben een mens. Ik ben een schepsel. U bent de schepper. U heeft alles in uw handen. En al mijn kleine en grote issues in mijn leven zijn veilig bij u. Tot en met de geschiedenis van de hele wereld. En net in het gebed van het eind. Er is zoveel gang voor te bidden. Colombia, Israël. Gewoon, er zijn overal oorlogen. Het is een soort van ruimschoots te groot. Ik bedoel, in de praktijk, onze eigen levens zijn er te groot. Iemand vroeg me net vanmorgen, van ja, hoe gaat het thuis? Hoe gaat het met je kinderen? Mijn oudste zoon is 20. Een zoon van 20, nou, dan heb je problemen voor jou als ouder die te groot zijn. Dat vond ik al, zei ik net ook tegen Giertje, inderdaad. Toen mijn oudste zoon geboren werd, ik weet het nog, dan heb je zo'n klein poppy in je handen, zo'n babytje. En dan besef je al, oh my goodness. Als God niet helpt, ik ben niet in staat om alles te doen wat nodig is voor dit kindje. Zoveel dingen zijn buiten mijn vermogen. Dat geldt wel voor ons in het klein, laat staan voor de dingen van de wereld. Maar het woord zegt dat alles veilig is in Gods handen. Dat hij zit op de troon en regeert over alle dingen. En daarom bidden we. Als we bidden zeggen we, God, u heeft alles in uw hand. U weet wat nodig is. Bij u is voorziening en is hulp. En Paulus eindigt dus ook daar in dit stukje als hij zegt, ja, we hebben moeite en dat leert ons op God te vertrouwen. En ook jullie zijn onze steun, jullie komen ons te hulp door voor ons te bidden. Dus de dingen die God belangrijk vindt en graag geeft, die ontvangen we als we erom bidden. En dat geldt zowel persoonlijk, bijvoorbeeld Romeinen 10 vers 13, ieder die de naam van de Heer aanroept wordt gered. Dat geldt heel fundamenteel om gered te worden, om vergeving van je zonde te ontvangen en te weten dat als Jezus terugkomt, dat je deel hebt aan alle beloftes van God. Wat daarvoor nodig is dat je dit, de naam van de Heer aanroept. Help, God, ik heb u nodig. Ik kan mezelf niet van mijn zonde redden. Ik kan mezelf niet in lijn brengen met uw plan. Help, God. En het woord zegt, ieder, elk één persoon die dat doet, die wordt gered. Die zich wendt tot Jezus. Matthäus 7, ik noemde het net al, bid en je zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Dat geldt persoonlijk, maar het geldt ook gezamenlijk. Met en voor elkaar bidden is daar deel van. Hebreeën 4 zegt de schrijver, laten wij dan met vrijmoedigheid, wij, meervoud, naderen tot de troon van genade, zodat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden. Laten we samen naar de troon van God gaan en vragen om hulp en om genade en om Gods ontferming. In Efeze 6, in het stukje over geestelijke strijd, eindigt Paulus eigenlijk die geestelijke wapenrusting met de woorden, dat jullie bij elke gelegenheid en met alle gebed en smeking bidden in de geest en daarin waakzaam zijn en met volharding en smeking bidden voor alle heiligen. Dus het is samen bidden. Efeze, eigenlijk heel die brief, staat in het meervoud. We zijn gewend in onze samenleving om heel erg individueel te denken. Maar de Bijbel spreekt eigenlijk heel veel in gezamenlijkheid, in wij en jullie. Een van mijn frustraties over onze Bijbelvertalingen in het Nederlands is dat er altijd u staat. U bidt, u dat, terwijl u bidt in de geest. Maar dan mis je of het nou enkelvoud of meervoud is. En in de originele taal is dat verschil gewoon te zien. Dus ik heb vaak even erbij geschreven. En dit staat allemaal in het meervoud. Dus Paulus schrijft dit niet aan jou persoonlijk individueel of aan iemand uit de gemeente in Efeze, maar aan de gemeente als geheel. En de bedoeling is dat we samen bidden. Met alle gebed en smeking en dat we daarin volharden, ook voor alle heiligen, voor elkaar. Kan iemand misschien wat water voor mij? Ik merk dat ik een beetje droog loop. Ik moet de machine een beetje geolied houden. Heel fijn, dankjewel. Punt 3, de dingen die God belangrijk vindt, die zegt hij veel en duidelijk in zijn woord. Dus even terug naar de titel van de preek. de uitdaging en de uitnodiging is om te leren te bidden dat wat God belangrijk vindt, wat God wil. Dat we bidden om die dingen waarvan God zegt, dat is wat ik graag wil doen. En wat belangrijk is voor je. Nou, hoe weet je dat? De dingen die God belangrijk vindt, die zegt hij veel en duidelijk in het woord. Omgekeerd is ook waar. Dat wat veel en duidelijk in het woord staat, is dus wat God belangrijk vindt. Ja, heel fijn. Dankjewel. Ja, dat helpt. Dus dan kom ik weer terug bij dat liedje. Uit de zondagschool heette dat vroeger bij mij. Lees je Bijbel, bid elke dag. Wat God belangrijk vindt, lees je in je Bijbel. Dus als je wil weten wat belangrijk is voor je leven. En als je dus wil weten wat belangrijk is om te bidden. Om aan God te vragen. Dan heb je het nodig dat je die Bijbel open doet. En dat je de dingen die er staan, dat je die serieus neemt. En dat je door laat dringen wat God dan belangrijk vindt. En dat betekent overigens ook dat je meer nodig hebt dan een favoriet Bijbelvers lezen. Want ontdekken over welke dingen het woord de Bijbel veel en duidelijk spreekt, zou je juist ook het hele woord moeten lezen. Dan ontdek je welke dingen steeds opnieuw gezegd worden. En belangrijk zijn. Dat is een uitdaging die ik niet even kan uitwerken vanmorgen. Even vertellen wat het woord luidt. Ik zou er wel wat over kunnen zeggen, maar dat is niet wat ik wilde doen vanmorgen. Waar ik nu even op wil focussen, het eerste punt A. De Bijbel staat ook vol met een aantal specifieke, expliciete opdrachten om voor dingen te bidden. Dat is al een goed begin. Als je de vraag stelt, maar waar bidden we dan voor? Waar wil God dat we voor bidden? Wat is belangrijk? Nou, dan zou je kunnen beginnen met in de Bijbel, in je Nieuwe Testament zelfs alleen al, de rest is ook belangrijk hoor. Maar in je Nieuwe Testament, in de woorden van de Heer Jezus bijvoorbeeld, te ontdekken waar hij van zegt, daar moet je voor bidden. Dat is een goed begin. Als je dat dan bidt, dan weet je zeker dat je bidt wat God graag wil. Niet waar? Ten eerste. En ik heb ze een beetje in willekeurige volgorde gezet. Dus het is niet dat dit nou de belangrijkste is of de minst belangrijke. Maar gewoon een aantal dingen op een rijtje om een gevoel te krijgen voor welke dingen vindt Jezus nou belangrijk? Vindt God belangrijk dat we bidden? De situatie waarin Jezus van de berg van verheerlijking kwam, dat was een plaats waar hij met 3 discipelen was. En toen verschenen Elia en Mozes verschenen. En dat was allemaal bijzonder, maar toen kwamen ze terug en daar waren de rest van de discipelen. En er was een heel gedoe. Er was namelijk een vader met een zoon die last had van een boze geest. Van een onreine geest staat er. Die maakte dat die jongen niet kon spreken en dat hij doof was. En de discipelen hadden die boze geest niet uit die jongen kunnen sturen. Dat was niet gelukt. En Jezus doet dat uiteraard wel. En dan staat er, en toen ze het huis in waren gegaan en ze alleen waren, vroegen de discipelen aan Jezus, waarom hebben wij die geest niet kunnen uitdrijven? En Jezus zei tegen hen, dit soort boze geesten gaan nergens anders door uit dan door bidden en vasten. Jezus zegt dus, een reden waarom mijn volgelingen, discipelen van mij, horen te bidden en te vasten zelfs, is zodat mensen om je heen, niet voor jezelf, maar mensen om je heen vrij worden van boze geesten. Interessante vraag, maar als de Heer wil dat we bidden en vasten, dan doe je dus blijkbaar niet ter plekke. Ik bedoel, je komt iemand tegen en die heeft een boze geest. Dat is niet het moment om te gaan bidden en vasten. Zeker vasten lukt dan niet zo even snel, even praktisch. Dus dat vraagt blijkbaar een levensstijl die daaraan vooraf gaat. Die we trouwens bij de Heer Jezus ook voortdurend zagen. Ik heb het vers er niet bij gezet, maar een van de versen die ik tegenkwam was dat er stond dat de Heer Jezus de hele nacht in gebed was ergens. Hij was niet de hele nacht voor zijn eten aan het bidden, of voor de zieken in het land, of voor de noden van de wereld. Ik ben ervan overtuigd dat hij met de Vader in gesprek was over wat de Vader graag wilde doen. Hij was bezig om zijn hart af te stemmen op de dingen van de Vader. Lees het, onze Vader. Lees dat gebed eens door en dan zie je waar het hart van Jezus vol van was. Begin het met: Vader, uw naam wordt geheiligd. En die levensstijl van gebed, van vertrouwd zijn om een gebedsleven te hebben, is onder andere, zegt de Heer Jezus, belangrijk omdat er mensen zijn in de wereld om ons heen die last hebben van boze geesten. En daarom is het belangrijk dat we bidden. En dat zou een stukje inhoud moeten geven aan ons gebed, dat we in onze eigen gebedstijd en misschien ook samen, dat we zeggen: Heer, moet u komen met uw aanwezigheid en met uw kracht, zodat mensen vrij worden als ze komen met belasting, met boze geesten of wat ze dan ook hebben. Volgende voorbeeld, Marcus 14, zegt Jezus: Waak allen en bid, zodat jullie niet in verzoeking komen. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Dus Jezus geeft een specifieke opdracht om wakker, waakzaam te zijn van binnen en een gebedsleven te hebben. Waarvoor? Zodat je niet in verzoeking komt. Dat vindt de Heer blijkbaar belangrijk. Misschien belangrijker dan eten en drinken. Dat is niet misschien hoor. Want dat komt in lijn met het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dat je bidt om kracht en hulp van de Heer. Om het moment dat er verzoeking is of verleiding is, dat je stand houdt. Dat je niet daaraan toegeeft. Op het moment dat je neigt om boosheid of zelfbeklag of whatever. De lijst is eindeloos van dingen die gebeuren in ons hart. Om daaraan toe te geven dat we een gebedsleven hebben, zodat we er niet aan toegeven. Dat we doen wat juist is. Dat we reageren zoals God het wil. En Jezus geeft de opdracht: waak allemaal en bid, zodat je niet in verzoeking komt, want voor ons allemaal geldt: jullie willen wel het goede kiezen, maar jullie zijn zwak, zoals de Bijbel in gewone taal dat zegt. Dus daar zou ons gebed best wel om mogen draaien. Volgend voorbeeld, Marcus 13. Let op, zegt Jezus, waak en bid, want jullie weten niet wanneer het de tijd is dat Jezus terugkomt. En dat alle dingen hersteld worden. En dat er dingen ook gebeuren die bij de eindtijd horen. Jullie weten dat niet. Daarom moet je een wakker en een waakzaam gebedsleven hebben. En dus met mij praten niet alleen maar over je gezondheid en de gezondheid van vrienden. Of over je eten en je drinken en je kleding en je huis en je financiën. Maar ik wil dat je met mij praat over mijn plannen en over de toekomst en over mijn beloftes. En dat je die ziet in het woord. Zodat hij niet, je niet als hij plotseling komt slapend aantreft. Dus het doel dat je bidt, zegt Jezus hier, een specifieke opdracht, is dat je een gebedsleven hebt, zodat je hart wakker blijft. Dat je hart aan is over de dingen die hij wil doen. En die hij beloofd heeft in het woord. Volgende gaat ook over de eindtijd. Lucas 21. Wees waakzaam en bid onophoudelijk dat je kracht ontvangt om te ontkomen. Kracht ontvangt om stand te houden in de dingen die gaan gebeuren. Zodat je voor de mensenzoon kunt verschijnen. Dat je kunt staan voor hem. En dat je niet wegvalt als het moeilijk wordt. Jezus zegt dat we daarvoor moeten bidden. Interessante vraag. Wie van ons heeft wel eens gebeden? Letterlijk. Wat hier staat. Heer, geef kracht. Zodat ik stand zal houden als de dingen die gaan gebeuren komen. Zodat ik voor u kan staan als u terugkomt. Heer Jezus geeft een zwart-wit opdracht om dit te bidden. Mijn ervaring, ook uit mijn eigen leven, is dat we dat nooit bidden. Dat alleen al is genoeg om even wakker geschud te worden. Van, is dat wel juist? Dat als de Heer Jezus zo duidelijk zegt, bid dit. En dat we dat gewoon niet doen. Maar goed, hoe werkt dat dan? Want ja, je kan het wel bidden. Het laat zien dat er een verandering van ons hart nodig is. En mijn ervaring uit, nou niet alleen de 12, 13 jaar gebedshuis die ik achter me heb, maar ook die jaren daarvoor, die ertoe leidden dat ik dat ging doen, is dat als je daaraan begint, als je gaat beginnen met de dingen te bidden waarvan God zegt in het woord dat het belangrijk is, op een gegeven moment begint dat in je hart te landen en gaat het leven. Dus het begint misschien een beetje, nou ik doe het maar, want dat staat er. Je doet het uit gehoorzaamheid. Maar als je blijft bidden waar het woord veel over zegt, dan gebeurt er iets in je hart waardoor het tot leven komt. Waardoor je die dingen gaat pakken met je hart. Waardoor je het gaat voelen, gaat ervaren van binnen. Dit is belangrijk. En je gaat het voor anderen bidden. Dus dat is mijn uitnodiging aan jullie. Gewoon begin daaraan. Neem deze opdrachten van de Heer Jezus serieus. En bid ze, ook al voel je er misschien niet meteen heel veel bij. Volgende, bidden zodat je niet misleid wordt. Ik kan het hele stuk voorlezen, maar lees Judas, het is een heel korte brief, lees het maar eens door. Judas schrijft, ik wilde eigenlijk schrijven over de genade van God, maar vanwege dat er misleiders in de gemeente zijn, moet ik hierover schrijven. En dan eindigt hij, maar jullie, bouw jezelf op in je geloof en bid in de Heilige Geest. Het is al de derde keer in mijn Bijbelverse dat de Heilige Geest in relatie tot gebed genoemd wordt. Ik denk dat het belangrijk is. Het was me niet opgevallen bij mijn voorbereiding, maar nu ineens treft het me dat het ook hier weer staat. Bid in de Heilige Geest. En in Efeze stond het ook, dat we bidden in de Geest. Dus ik geloof dat het een aanmoediging is, dat het niet alleen maar onze eigen gebedskracht is en de juiste woorden is. Maar dat we echt mogen leren, dat we echt mogen leunen op de hulp van de Heilige Geest. En dat het een keuze is om in je eigen gebedstijd gewoon zelfs te zeggen, Heer, dank u wel dat u het weet. Heilige Geest in mij, help mij om te bidden. Volgende, bidden voor verspreiding van het evangelie. Opdat veel mensen tot bekering komen, Jezus gaan volgen. Beginnend met de woorden van Jezus, Matthäus 9. Bid daarom, zegt de Heer Jezus, omdat de velden wit zijn om te oogsten, staat er vlak voor. Dus hij zegt, er zijn velen die klaar zijn om binnengebracht te worden. Om geraakt te worden. Maar er zijn weinig arbeiders. En dan zegt Jezus niet, kom op, ga dus je best doen. En werf arbeiders. Nee, Jezus zegt, bid daarom tot de Heer van de oogst. Dat hij arbeiders in de oogst uitzendt. Dat is een goed gebed. Of we nou bidden voor bijvoorbeeld Open Doors voor vervolgde kerk. Of we bidden voor Amersfoort. Of de omgeving hier. Of we bidden voor Nederland. Of we bidden voor Colombia. Maakt niet uit. Maar bid dat de Heer van de oogst arbeiders uitzendt. En absoluut een volgend gebed mag zijn. Heer, hier ben ik. Als u mij kunt gebruiken, gebruik mij ook. Maar ook bid voor elkaar. Misschien weet je wel, ook hier in de gemeente, dat sommige mensen in de gemeente hebben gewoon iets van God gekregen. Waardoor ze heel makkelijk over Jezus praten met mensen buiten. En een ander heeft dat minder. Bid voor die mensen. Vader, raak ze aan. Geef dat ze arbeiders in de oogst zijn. En gebruik ook mij. Maar het begint bij een gebed. Het is een simpele opdracht. De andere versen gaan over hetzelfde. Paulus die zegt, bid voor mij. Dat ik, als ik mijn mond open doe, dat ik het woord zo spreek als dat God het wil. En een laatste voorbeeld, bidden zodat we samen stand houden. Teken over verleidingen en geestelijke strijd. Ik noemde dat net al, dat vers uit Efeze 6. Dat we bij elke gelegenheid moeten bidden met volharding voor alle heiligen. Maar als je de context leest, zegt Paulus in dat stuk, dat we de wapenrusting van God aan moeten hebben, zodat we stand houden tegen de listige verleidingen van de duivel. En hij eindigt daarbij dat we daarom ook samen serieus moeten bidden. Dus een inhoudelijk punt van gebed is, Heer, geef kracht, geef bescherming in ons binnenste, zodat we stand houden, niet alleen tegen de, zeg maar, opvallende en logische verleidingen, maar ook tegen de geniepige dingen. Dat we doorhebben waar de vijand probeert ons van de weg van Jezus af te krijgen. En dat bid je niet alleen voor jezelf, maar dat bid je voor elkaar. De Bijbel roept ons expliciet op om daarvoor te bidden. Dus naast de gewone dingen die we absoluut bij de Heer mogen brengen, waar de hele wereld naar verlangt, gewoon hulp bij het dagelijks leven, en die dingen mogen we bij de Heer brengen, maar de Bijbel laat zien dat er dingen zijn die belangrijker zijn nog dan dat. Want God weet dat we al die dingen nodig hebben. En het is een goede hartshouding om afhankelijk van God te leven. Maar oh, laat ons gebedsleven groeien voorbij het punt van onze dagelijkse noden en die van onze broers en zussen. En gaan draaien om deze dingen waar de Bijbel al van zegt dat we ervoor moeten bidden. Punt B. Naast de woorden van Jezus die ik net heb gebruikt, een aantal specifieke opdrachten, zie je ook in de Bijbel gebeden staan in de brieven van Paulus met name. De meeste zijn van Paulus. En die noemen wij in het gebedshuis de apostolische gebeden. omdat ze door een apostel zijn opgeschreven. En je ziet daar waar Paulus veel voor bad. Hij zegt ook heel vaak, wij houden niet op voor jullie te bidden. En dan staat er vervolgens waar hij voor bad. Door naar die gebeden te kijken, en ik heb ze als laatste in een tabelletje gezet op jullie aantekeningen, in ieder geval de meeste daarvan. Als je die gebeden bekijkt, dan zie je dus wat blijkbaar heel belangrijk was om voor te bidden. Waarvan Paulus zegt, ik bid daar steeds weer opnieuw en opnieuw voor. Ik stop niet met deze dingen te bidden. Waarom? Omdat het blijkbaar belangrijk is. Omdat het de dingen zijn die God graag wil horen en die hij graag wil verhoren en beantwoorden. Een voorbeeld, Filippenzen 1 vers 9 tot 11 is een van die apostolische gebeden. Paulus schrijft, ik bid voor de gemeente in Filippi dus, dat jullie liefde steeds overvloediger wordt. Waarom zou Paulus bidden voor een toename van liefde in de gemeente? Simpel, omdat het woord veel en duidelijk spreekt over de prioriteit van liefde bij God. Omdat God zegt, het eerste en het grote gebod is dat je mij lief hebt. En het tweede gebod dat daar helemaal bij hoort is dat je van mensen houdt. En Paulus wist dat. Dus die bad niet, Heer, geef genoeg eten aan de Filippenzen. Paulus bad, Heer, geef dat ze groeien en blijven groeien in liefde. In liefde voor God en in liefde voor mensen. Het is een voorbeeld voor ons. Van hoe kan je bidden voor dingen die er echt toe doen. Die belangrijk zijn, die God wil verhoren. Bid de dingen uit waar het woord veel over spreekt. En gebruik als voorbeeld de gebeden die bijvoorbeeld Paulus bad. Ik kan elk woord wat daar in dat vers staat uitwerken. En dan zou je zien dat ze allemaal kernwoorden eigenlijk. Die weerspiegelen wat belangrijk is. Bijvoorbeeld het kennen van God. Komt heel veel terug in de apostolische gebeden. God recht kennen, beter nog gezegd. Niet alleen maar iets van hem weten. Maar dat je God leert kennen zoals hij echt is. Volgende apostolisch gebed, Colossenzen 1. Daarom houden wij niet op, zegt Paulus. Zo belangrijk is het. Hij blijft bidden. Voor jullie te bidden en te smeken dat jullie vervuld zullen worden met de kennis van zijn wil. Het is een soort visueuze cirkel, dus ik heb bovenin gezegd. Het is belangrijk dat we bidden voor de dingen die God wil. Want dan verhoort hij je gebed. Wat is dan het meest logische gebed? Heer, laat weten wat u wil. Het is niet zo moeilijk. Maar daar heel serieus voor bidden, zijn we misschien wel niet gewend. En vanmorgen moedig ik ieder van ons aan. Inclusief mezelf. Dat we niet stoppen, zoals Paulus zegt, we houden niet op, we stoppen niet. Maar daarom te vragen. Gewoon bid bij elke gelegenheid dat je bidt. Als je wakker wordt 's morgens, als je bidt voor je eten. Als je tijd met God neemt, je Bijbel open doet. Als je bidt voordat je gaat slapen, als je bidt voor of met anderen samen. Maar gewoon begin met zulke gebeden. Heer, vul ons met de kennis van uw wil. Daarmee zeg je ook, Heer, help ons bidden. Het is belangrijk dat we die woorden uitspreken. Dat is wat gebed is. Gebed is niet een gedachte. Gebed zijn woorden die we uitspreken tot God. Bid en je zult ontvangen. Vraag erom. Vraag, staat in andere vertalingen. En je ontvangt. En het is zo belangrijk dat we simpel met dat gebed beginnen. En we zien dat Paulus dat ook bidt. Dat hij zei, als ik voor de kerk bid, voor de gemeente, voor de gelovigen, gewone groep mensen net als wij, dan bid ik vooral en zonder stoppen, o God, vul ze met de kennis van uw wil. En als je doorleest, zie je wat dat teweeg brengt. Want als je ontdekt wat God belangrijk vindt, wat God echt wil, dan staat er, zodat jullie wandelen op een wijze die heel waardig. Oftewel, dan ga je leven op een manier die klopt met Gods bedoeling. En het volgende stukje zegt, en dat we hem welgevallig zijn. Oftewel, dan kan God genieten van wat we doen. Omdat we weten en gevuld worden, dat is dus meer dan alleen maar weten, met de kennis van zijn wil. Dit is waar Paulus voor bad. Laten wij er ook voor bidden. Waar de doordringen in onze gebedstijden, persoonlijk en gezamenlijk. Ja, dit volgende punt C heb ik al gezegd natuurlijk. Een leven in het woord is verbonden aan een leven van gebed. bidden over en voor de dingen die Jezus benadrukt, die je in de Bijbel steeds weer leest. Dus beginnen bij de apostolische gebeden kan heel behulpzaam zijn. Dat is het. Dat is hoe het voor mij ook begonnen is. Dat ik ontdekte van, hé, maar er staan gebeden in de Bijbel. En die kan je gewoon leren ook te bidden voor je eigen situaties en voor de mensen van wie je zelf houdt. In je eigen omgeving, zoals Paulus dat deed voor de mensen van wie hij hield. En als je dat doet, en zoals ik al eerder zei, in het begin doe je het gewoon omdat het er staat en omdat de prediker dat gezegd heeft, hopelijk. Maar als je het blijft doen, dan gebeurt er iets in je hart en komt het tot leven. En dat is zo kostbaar. Dat is kostbaar in zichzelf, nog even los van het feit dat ik zeker weet dat God die gebeden verhoort. Omdat hij ze zelf in het woord heeft gezet. Laten zetten. Door de Heilige Geest. Laatste pagina. Praktische hulpmiddelen. Een praktische instructie. Hoe kan je het woord leren bidden? En ik heb een klein ezelsbruggetje gemaakt. Het woordje oor. En ik was blij met dat ezelsbruggetje, omdat bidden en horen echt bij elkaar horen. Horen. Dus het woordje oor, het begint eigenlijk met luisteren. Bidden tot God begint met luisteren naar wat hij zegt. Überhaupt ontdekken dat God om ons geeft. En dat hij wil dat we vragen, zelfs voor de kleinste dingen. Maar het begint bij hij die spreekt. En als wij luisteren en een respons geven. Dus het woordje oor past goed bij dit ezelsbruggetje. Nou, waar staan die woorden voor? Hoe kan je alles wat je leest in de Bijbel, hoe kan je dat terugbidden tot God? De eerste O, ten eerste kan je overeenstemmen met wat het woord zegt in een stuk. En dat geldt eigenlijk bijna bij alles. Uiteraard bij sommige geschiedenisstukken wordt het wat moeilijk om dat te bidden. Maar bijna alles wat gaat over ons leven en over wie God is, kan je gewoon overbidden. Bijvoorbeeld het Onze Vader. Onze Vader die in de hemelen zijt. Stop, Onze Vader. Ja Heer, u bent Onze Vader. Dat is overeenstemmen. De eerste O is dat je instemt met wat er staat en dat je dat uitspreekt en dan gebeurt er iets. Je brengt je eigen hart in lijn met het hart van God. Ja Heer, u bent Onze Vader. Niet alleen mijn vader, maar ook van mij samen met mijn broers en zussen die ook bij u horen. En u bent in de hemelen, u zit op de troon boven alle dingen. Je kan die dingen uitbidden, overeenstemmen. De O, de volgende O van het woordje oor is openbaring vragen. Een goede tweede stap is dat je zegt, Heer, laat me meer zien. Wat betekent het dat u mijn vader bent? Ik kan het woord wel zeggen, maar wij zitten allemaal vol met allerlei andere emoties en herinneringen en levenservaringen die misschien wel heel erg conflicteren met wat het woord eigenlijk zegt. Dus voor mij betekenen die woorden Onze Vader misschien wel, ja, doet dat iets in mijn hart wat goed is, maar het kan best zijn dat dat niet zo is. Dat bij het woordje vader er allerlei hele vervelende emoties omhoog komen omdat je hele vervelende ervaringen hebt. En dan heb je het nodig dat je vraagt God, wilt u laten zien wat dat echt betekent? Maar dat geldt niet alleen voor, en nu geef ik een vrij sterk voorbeeld, maar het geldt eigenlijk altijd, ook al die woorden die we goed kennen in de Bijbel. Die we al 100.000 keer gehoord hebben, die kunnen toch oppervlakkig blijven in ons binnenste. Dus het is heel goed om bij de dingen die je in de Bijbel leest, om ze terug te bidden en te vragen. Vader God, Heilige Geest, laat me meer zien. Wat betekent het? Geef meer diepgang in mijn leven. Lees je Bijbel. Bid elke dag om meer diepgang in het woord. Heer, laat me meer zien. Dus overeenstemmen, de eerste O, openbaring, vragen aan de Heer. Meer diepgang vragen, is de tweede O. En de derde is de R van respons of reageren. Want het woord geeft ook heel vaak instructie aan ons. En het doen van wat God zegt, ik denk aan de woorden van Jezus aan het eind van de bergrede, die mijn woorden hoort en ze ook doet, dat is een wijs man die zijn huis op de rots heeft gebouwd. Maar wie mijn woorden wel hoort, maar er niet op reageert, dat is een dwaas mens. En je huis stort dan in. Wat je bouwt in je leven stort dan in. Dus het is nodig dat wij doen wat het woord zegt. En in gebed reageren is de allereerste en een hele belangrijke stap. Dat je gewoon zegt, ja Heer, ik wil in lijn komen met wat uw woord zegt. Ik wil doen wat u me opdraagt of ik wil vasthouden aan wat u belooft. er is een respons, een reactie, een instellen van je hart. En je vraagt daar ook om hulp om het te doen. Bijvoorbeeld, wat ik vanmorgen predik, dat het belangrijk is om het woord te bidden. Om de dingen te bidden waar Jezus opdracht toe geeft. Een simpele eerste stap is dat we zeggen, Heer, ik wil wat gaan doen. De R van reageren. Dat je zegt, ja Heer, maar help me. Herinner me eraan. Want ik vergeet het zo weer, want ik heb misschien al 60 jaar lang anders gebeden. Maar zo werken de dingen in ons leven en zo werkt gebed. Overeenstemmen met wat het woord zegt. O. Openbaring vragen, de tweede O. En R, oor, reageren, respons geven, vraag om hulp, ja zeggen op wat het woord zegt. En als laatste heb ik een lijstje met apostolische gebeden gegeven en ik moedig jullie aan om ze eens na te lezen. Al zou het alleen maar zijn om een beetje gevoel te krijgen waar de gebeden in de Bijbel dan veel over gaan. En een simpele manier om ze op te gaan pakken is gewoon neem per week bijvoorbeeld één gebed en voeg het in je normale gebedstijd. Neem zo'n gebed erbij, lees het gebed en bid het een keer uit. En dat kan best in 2 of 3 minuten maar zijn. Mijn ervaring is als je ermee bezig gaat, dan voel je het weet ben je een stuk verder, omdat er zoveel in zit. Maar het mag best heel klein beginnen, want gewoon beginnen is de manier waarop we volgelingen van Jezus zijn. Je zet gewoon één stap. En als laatste wil ik graag samen gewoon bidden. Eigenlijk die laatste R gewoon simpel met jullie doen. Dus ik wil je uitdagen als je wil groeien om te bidden wat God belangrijk vindt. Het uitbidden van de dingen waar het woord veel over zegt, naast de gewone dingen van het dagelijks leven. Dan begint het met te zeggen, Heer, daar wil ik in groeien. Ja, Heer, dus daar wil ik voor bidden en ik daag je uit om die ja gewoon tegen de Heer te zeggen. En om gewoon met mij mee te bidden om hulp om daarin te gaan groeien.